deze bronnen die we hebben over deze gebeurtenissen, daar worden mensen echt ja, als een handelsproduct beschreven. En het is niet in woorden uit te drukken wat die mensen moeten meegemaakt hebben, want die zijn echt door de Europeanen, nou, onder andere door de Nederlanders, verscheept, gebrandmerkt, helemaal weggerukt vanuit hun huizen, uit hun eigen leven. Mm-hmm. En als je dan zo die bronnen leest, als je daar je in verdiept, dan moet je jezelf altijd weer opwijzen van het gaat hier over mensen.
Een kroon met fluweel en goudkleurig materiaal versierd met stenen. Hij lijkt op veel andere kronen, maar deze heeft een bijzonder verhaal. Hij is namelijk gemaakt voor de vorst van Ardra, een West-Afrikaans koninkrijk. Maar die vorst heeft hem nooit in handen gekregen, want Michiel de Ruyter onderschepte hem en nam de kroon mee naar Nederland. Wie was die vorst van Ardra? En waarom zou hij die kroon krijgen? Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks. De podcast van het Rijksmuseum waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit tweede seizoen de 17e eeuw. Van keramiek tot diamant en van beeldhouwwerk tot hoofddeksel. In deze aflevering het verhaal van een bijzondere kroon. Junior conservator geschiedenis Doreen van den Boogaard neemt ons mee naar het Afrikaanse koninkrijk Ardra, waar de kroon eigenlijk terecht had moeten komen. Wil je weten hoe die kroon eruit ziet? Ga naar rijksmuseum.nl/podcast. Hoe zou jij de kroon omschrijven, het uiterlijk van de kroon?
De kroon die heeft een binnenmut van rood fluweel. Mm-hmm. En daaromheen zit de echte kroon. Die is van verguld koper met vierkante glazen stenen erop. Afgewisseld met ronde knoppen. En bovenop prijkt een wereldbol met een kruis daarbovenop.
Ja, het is echt een klassieke kroon. Hè? En dat rood fluweel met van die bogen eromheen. Zoals je hem ook als kind zou tekenen eigenlijk. Zoals je hem in films vaak ziet. En je zegt hij is verguld. Het is geen gouden kroon, maar het is koper. Waarom de keuze voor dat materiaal? Weten we dat?
Ja, de kroon is gemaakt voor een Afrikaanse vorst. En vanuit Afrika werd zeker in de 17e eeuw werd veel goud ook juist naar Europa verscheept. Ja, inderdaad. Ja. En koper was eigenlijk, in Afrika werd het eigenlijk het rode goud genoemd. Dus dat was juist eigenlijk een product waar ook veel voor gehandeld werd. Er werd voor goud, maar ook voor ivoor, voor katoenen stoffen werd er door de Engelse en andere Europese handelaren in Afrika voor verhandeld. En koper was eigenlijk juist heel erg gewild op dat moment in Afrika.
Dus het goud ging juist van Afrika naar Europa. En die koning die kon makkelijker aan goud komen dan aan koper?
Ja, inderdaad. Het was bedoeld als een diplomatiek geschenk voor de koning van Ardra. Dat was een koninkrijk in het huidige Benin.
West-Afrika?
En, ja, inderdaad. En de Engelsen die wilden deze kroon als een geschenk aan deze vorst geven om de handelsrelaties die ze net hadden opgebouwd een jaar eerder in 1663 met deze vorst wilden ze versterken, wilden ze verstevigen. En daarom maakten ze deze kroon als een van de objecten die ze mee wilden geven bij een ambassade richting deze vorst.
Dus de kroon is in Engeland gemaakt. Ja. Weten we door wie die is gemaakt?
Door een ambachtsman. We weten niet precies door wie, maar we weten wel wie de afzender van de kroon was. Dat was de hertog van York, James, die later koning James II zou worden van Engeland.
Eigenlijk om te lobbyen.
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen.
Ja, en Engeland wilde daar ook voet aan de grond krijgen, letterlijk en figuurlijk.
Ja, inderdaad. En dat was ook wel waar ze eigenlijk heel erg mee bezig waren op dat moment. De Nederlanders bijvoorbeeld, die hadden veel forten daar. En ze wilden eigenlijk zelf de macht krijgen op zee en ook aan de Afrikaanse westkust om daar te gaan handelen. En de Nederlanders waren daar voornamelijk bezig met ivoor en goud en ook in mensen aan het handelen. En de Engelsen hadden eigenlijk net in de jaren voor 1664, voordat deze kroon gemaakt werd, Nederlandse forten veroverd en eigenlijk steeds meer de Nederlanders weggejaagd. En daar heeft deze kroon ook heel erg mee te maken met dat moment. Want de kroon is niet bij de koning van Ardra aangekomen, want hij ligt in het Rijksmuseum.
Ja, daar komen we zo op.
Is goed.
Dat is wel heel bijzonder aan dit verhaal. Inderdaad, de kroon heeft eigenlijk zijn eindbestemming nooit bereikt.
Nee.
De vorst van Ardra in West-Afrika heeft hem nooit in handen gekregen. Maar even om op dat lobbyen terug te komen, want dat vind ik echt razend interessant. Gebeurde dat vaker op deze manier, dat er dan geschenken werden gemaakt? En waarom is het dan niet een echte gouden kroon?
Nou, ja, we moeten dit echt zien als een ambassade, een bezoek aan vorsten. Zoals we dat nu ook nog steeds zien, dat twee vorsten of de vertegenwoordigers van die vorsten elkaar ontmoeten. Dus dat was ook zo in West-Afrika op dat moment, dat vertegenwoordigers van verschillende landen richting een vorst gingen, maar ook Afrikaanse vorsten richting Europa gingen om de banden te verstevigen. En daar waren dan ook geschenken onderdeel van.
Ja, het is echt een relatiegeschenk.
Ja, inderdaad. En het is ook wel... Ja, een leuk geschenk op dat moment waarschijnlijk voor de Engelsen om te geven. Omdat ze net zelf in een vorst hadden. De monarchie was hersteld. Dus er werd ook een nieuwe kroon gemaakt. En deze ging richting de vorst van Ardra. En de hertog van York die schreef ook in een brief voor de vorst van Ardra. Van nou, dit is echt een blijk van de hoogste autoriteit. En deze sturen we dan ook richting u.
Wat is dat voor brief?
Ja, het is een perkamenten brief. Die is heel kleurig versierd en is in het Engels geschreven. En dat is echt heel erg de waardering voor de vorst. Ook heel erg respect tonen. En dat is ook een heel erg groot belang van diplomatieke ontmoetingen. Om elkaar wederzijds respect te laten tonen. En juist ook als een vorst.
Wat was dat voor man? Weten we dat?
Nou, we weten in ieder geval zijn naam. Dat was Stephenson. En hij was een hele machtige vorst op dat moment. Rond 1664, 1665. Hij resideerde zelf in het binnenland van het huidige Benin. Dus dat was zo'n 50 kilometer landinwaarts. Dus als ambassadeurs, als buitenlandse vertegenwoordigers hem wilden bezoeken, dan moesten ze ook helemaal het land ingaan om eerst naar hem toe te gaan, om hem geschenken aan te bieden.
Mm-hmm.
Van het Koninkrijk van Ardra was eigenlijk het belangrijkste handelsproduct lang geweest. Zeker ook binnen Afrika. Katoenen stof, speciaal vanuit Ardra. Maar langzamerhand werd deze vorst steeds meer iemand die zich op dus handel in mensen, slavenhandel, ging richten. En hij had echt een soort van speelfunctie in West-Afrika op dat moment. Voerde veel oorlogen, waardoor hij ook veel krijgsgevangenen maakte. En die uiteindelijk aan Europese handelaren, Fransen, Portugezen, Nederlanders.
Ja, maar dat vroeg me af inderdaad, met wie die dan al wel handel dreef.
Ja.
Wat voor dingen staan er nog meer in die brief? Weet je dat zo? Ik ben daar razend benieuwd naar.
Nou, het is eigenlijk een hele korte brief. Dus een begin van, we willen graag met je handelen. We hebben een kroon die van de hoogste autoriteit een blijk geeft. En ze stuurden ook een bed naar de koning van Ardra. Hij schreef erover, de hertog van York, van daar slapen wij altijd in. En hier,
ze stuurden dus een kroon en een bed?
Ja.
Ja, wat voor soort bed was het dan?
Dat weten we niet precies.
En de reden waarom we dat niet weten, waarom we... Nou ja, de kroon is er nog wel, maar waarom we bijvoorbeeld niet weten hoe het bed eruit ziet, is uiteindelijk omdat de relatiegeschenken nooit aankwamen op hun uiteindelijke bestemming. Wat gebeurde er?
De Engelsen waren dus daar aanwezig, gingen Nederlandse forten aanvallen. En dat werd vanuit het hoofdkwartier van de Nederlanders op dat moment van de handel. Dat was in Ghana, in Almina. Ja, stuurde de gouverneur daar naar Nederland een bericht van, het gaat niet goed, er moet iets gebeuren. En vanuit Nederland stuurde de admiraliteit, de marine van toen, die stuurde Michiel de Ruyter, toen al succesvol in eerdere oorlogen tegen de Engelsen. En Michiel de Ruyter ging daarheen en kwam een aantal handelsschepen tegen van de Engelsen. Kaapte die, maakte alles buiten wat daarin zat. En daar zat onder andere ook de kroon van de koning van Ardra in en de brief. Maar er was ook een bed.
Dus de Engelsen waren vol goede moed onderweg in grote schepen met die lading. We weten sowieso dus de kroon voor de koning van Ardra en een bed. En de kroon is er nog wel, maar wat is er met het bed gebeurd? Weten we dat?
We weten niet precies waar het bed is gebleven, maar de laatste melding die we daarover hebben is dat Michiel de Ruyter aankwam in Elmina, in het hoofdkwartier, nadat hij verschillende forten op de Engelsen weer veroverd had voor de Nederlanders.
En Elmina is, waar is dat?
In het huidige Ghana. Dat was echt het belangrijkste fort op dat moment van de Nederlandse aanwezigheid daar. En waar het bed precies gebleven is, dat weten we dus niet. Maar waarschijnlijk is het achtergebleven daar in Elmina. Heeft iemand jarenlang in dat bed geslapen dat eigenlijk voor een vorst bedoeld was.
Dus het kan best zijn dat er op dit moment nog steeds een Ghanees in dat bed ligt.
Ik weet niet of dat houdt, dat allemaal zo lang volhoudt.
Nee, maar nee, het is wel een goed verhaal.
Ja, inderdaad.
En die kroon, wat deed Michiel de Ruyter met die kroon?
Rond 6 januari 1665 was hij nog steeds vlakbij Almina met zijn schip. En dat is ook de dag dat Drie Koningen altijd gevierd wordt. En Michiel de Ruyter schrijft dan aan zijn zoon later in zijn dagboek dat ze loodjes hadden getrokken en dat één iemand die kroon op had bij de viering van drie koningen. Daarna heeft Michiel de Ruiter wel weer waarschijnlijk heel serieus met de kroon omgegaan. Het heeft hem netjes helemaal meegenomen richting Nederland en hem daar gegeven aan de Admiraliteit van Amsterdam, zijn opdrachtgevers. En daar is de kroon en ook de brief is daar jarenlang bewaard gebleven en ook tentoongesteld, eigenlijk als een soort van pronkstuk van Michiel de Ruiters overwinningen op de Engelsen. En toen is het eigenlijk van 1826 via verschillende musea, voorlopers van het Rijksmuseum hebben die het bewaard. En uiteindelijk is het in het Rijksmuseum beland, waar het ook heel lang weer in het verhaal van Michiel de Ruiter als overwinnaar van de Engelsen tentoongesteld wordt. En eigenlijk het hele verhaal over de koning van Ardra en de slavenhandel die daar ook juist heel erg mee samenging. Werd niet verteld, werd misschien ook niet interessant gevonden. Maar nu in het Rijksmuseum heeft wel een hele andere plek gekregen op dit moment. Het is in de zaal over de 17e eeuwse Nederlandse overzeese handelspraktijken wordt het tentoongesteld. En laat het echt weer het verhaal zien waar we het nu over hebben. Over de koning van Ardra en de diplomatieke geschenken die gegeven moesten worden bij de handel.
Om uiteindelijk gewoon in mensen te handelen. Ja. Wat natuurlijk afschuwelijk is. Want hoe werkte die handel in tot slaaf gemaakte mensen in Ardra?
Er zijn dus lijsten bekend waarop dus staat van zoveel kost één mens. Dat is op verschillende manieren wordt dat uitgedrukt in kaurischelpen, in koper, in andere metalen, in textiel.
Ja, ongelooflijk. Maar het raakt je ook echt dan?
Ja, omdat we deze bronnen die we hebben over dit verhaal, over deze gebeurtenissen, daar worden mensen echt als een handelsproduct beschreven. En het is niet in woorden uit te drukken wat die mensen moeten meegemaakt hebben. Want die zijn echt uiteindelijk door de Europeanen, onder andere door de Nederlanders, verscheept, gebrandmerkt, helemaal weggerukt vanuit hun huizen, uit hun eigen leven. Mm-hmm. En als je dan zo die bronnen leest, als je daar je in verdiept, dan moet je jezelf altijd weer opwijzen van het gaat hier over mensen.
En niet over dingen. Ja.
Nee,
dingen die je kunt kopen. Absurde gedachten natuurlijk, ja. Dus je hebt die lijsten waarop staat wat kost een mens eigenlijk. En wat voor andere documenten heb je gezien?
Er is een reisverslag van Pieter de Marais bekend. Heeft hij al in 1602 geschreven, waar hij eigenlijk uitlegt hoe het lokale slavernijsysteem in Afrika werkte. En daarvan weten we dat mensen in slavernij kwamen door armoede of doordat ze schuld aan een koning niet konden betalen. En zelfs dat ouders hun jonge kinderen moesten verkopen omdat ze hen gewoon niet konden voeden, dat daar zoveel armoede was. Maar krijgsgevangenen, dat was ook een grote bron van mensen in slavernij. En er werd veel oorlog gevoerd en zeker ook door de koning van Ardra op dat moment. En hij schreef in dat verslag eigenlijk een soort van, legde die uit hoe mensen dus tot slaaf gemaakt werden in Afrika. En dan was de volgende stap eigenlijk voor degene die het lazen, voor de Nederlanders in zijn geval, om dan deze mensen ook te kunnen kopen. En dat ze ook genoeg mensen konden kopen, omdat ze grote aantallen richting Amerika's en richting het Caribisch gebied wilden verschepen om ze daar te laten werken. Dus wat eigenlijk gebeurde doordat de Europeanen richting West-Afrika gingen en ook de vraag heel groot was naar mensen in slavernij. Ja, zij intensiveerden echt heel erg die vraag voor dus mensen die ze in slavernij wilden verkopen en verhandelen. En daardoor veranderde ook heel erg de dynamiek in West-Afrika. Want de koning van Ardra, die was eigenlijk meer bekend van de handel in katoenen stof. Maar als hij rijk en machtig wilde blijven, dan moest hij dus eigenlijk aan die vraag gaan voldoen. En zo,
dat hebben de Nederlanders heel erg aangezwengeld.
Ja, de Nederlanders en ook andere Europese landen. Maar dat is echt een verandering vanuit het lokale slavernijsysteem. Want het was dan misschien wel een krijgsgevangene van een ander volk. Het was misschien niet dat het echt iemand uit Ardra zelf zou zijn geweest. Maar toch werden mensen door de koloniale slavenhandel echt helemaal weggerukt uit hun eigen land, uit hun eigen bekende omgeving.
En in dat onmenselijke systeem gezogen.
Ja, inderdaad.
Ja. Wat weten we verder over die mensen die tot slaaf werden gemaakt?
We komen verhalen van hen, hun namen in ieder geval, tegen in archieven. Mensen, als ze dan verscheept werden vanuit Ardra naar bijvoorbeeld Suriname of Curaçao of Brazilië, kregen ze vaak een nieuwe naam. Hun Afrikaanse naam werd hun afgenomen en ze kregen een nieuwe naam die ja, waarschijnlijk beter in de mond lag. Maar ze kregen ook een nieuwe achternaam. En dat is vaak dan ja, de plek waarvan ze vandaan kwamen. Dus we komen in de archieven dus best wel wat mensen van Ardra tegen. Bijvoorbeeld Cecilia van Ardra of Kotjo van Ardra. En deze mensen komen we tegen in lijsten van plantages bijvoorbeeld. Maar ook juist hun stem of hun verhaal horen we in rechtbanken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Bijvoorbeeld na opstanden, dan was er best wel een vraag naar wie was de aanleiding hiervoor? Wat was de aanleiding hiervoor? Wie kunnen we hiervoor straffen?
Dus als op een plantage inderdaad een opstand of een kleine revolutie probeerde plaats te vinden.
Ja,
dan kwam er daarna een rechtszaak.
Ja, of in ieder geval verhoren en werden uiteindelijk mensen
daarvoor veroordeeld.
Veroordeeld, ja, als ze gevangen waren genomen en niet al op een andere manier. Nou ja, of hun eigen vrijheid hadden gevonden of dus gevangen genomen waren. Mm-hmm. En we weten ook van bijvoorbeeld Cecilia van Ardra. Zij had vlak voor een slavenopstand in 1750 in Curaçao had zij een soort van ritueel uitgevoerd, een offer gepleegd. En de Nederlanders wilden toen in 1750 gaan uitzoeken van had dat offer iets te maken met de voorbereidingen voor die opstand? En nou ja, zo komen we haar tegen en eigenlijk verschillende mensen komen we tegen.
Ja, want ik neem aan dat zij haar eigen religie meenam. Want je hebt het over een offer, kun je dat uitleggen?
Ja, in Ardra, in dat gebied, was het Wodoen geloof groot. Veel mensen hingen dat aan. Mm-hmm. En grotendeels is dat ook richting het Caribisch gebied gekomen door mensen in slavernij die dat met zich meegenomen hadden en daar ook steeds dat doorgaven aan hun nakomelingen. En het zou dus kunnen dat het inderdaad Cecilia ook daar een offer aan de goden daarvan pleegde. We weten niet precies of dat zo was en waarvoor het was, maar de Nederlanders wilden in ieder geval uitzoeken of zij misschien wel die goden, het zou best wel kunnen dat zij die goden had aangeroepen voor hulp of iets anders, voor zo'n opstand. Maar dat is iets wat de mensen met zich meenamen in slavernij, als ze vanuit hun eigen land weggerukt waren. Maar ze namen bijvoorbeeld ook hun manier van opschrift of van geschiedschrijving of van contact mee. Ze zetten eigenlijk niks op schrift. Maar er werd wel, dat weten we uit een reisverslag van een Franse ambtenaar, dat mensen communiceerden met touw. Dat ze knopen in touw maakten en dan verschillende boodschappen aan elkaar door wilden geven. Dus dat kon zijn een prijs van een product, maar dat kon ook zijn een plaats waar mensen afspraken. En ja, door die zogenaamde talking knots zijn dus waarschijnlijk ook herinneringen aan het eigen land doorgegeven.
Pratende knopen.
Ja.
Ja, wauw. Het klinkt ook bijna een beetje als een soort geheimschrift inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat je dan ook het op een manier deed waardoor andere mensen niet wisten wat er stond of wat je kon lezen in dat soort knopen.
Ja, we weten natuurlijk inderdaad niet met gebeurtenissen als opstanden hoe daar precies in gecommuniceerd werd.
Mensen werden gemobiliseerd.
Ja, maar we weten wel dat niet per se mensen van Ardra, maar wel gewoon mensen op plantages die ook met elkaar afspraken in hun eigen taal bijvoorbeeld, of een Creoolse taal, dat ze daarmee met elkaar communiceerden.
Ja, want inderdaad, die tot slaaf gemaakte mensen werden natuurlijk overal vandaan gehaald. En Afrika is een belachelijk
immens,
groot
ja.
continent. En dan kom je terecht op bijvoorbeeld Curaçao, wat natuurlijk best klein is. Dan zit je daar met heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. Maar konden mensen bijvoorbeeld uit Ardra elkaar herkennen? Weten we dat?
Ja, waarschijnlijk konden ze elkaar ook herkennen aan de taal die ze spraken. Maar weten ook dat, nou in ieder geval voor de 18e eeuw, dat mensen uit Ardra bepaalde littekens op hun gezicht hadden. Waarschijnlijk waren het soort van tatoeages. En nou, in zo'n verslag staat dan geschreven, nou, mensen uit Ardra, mannen, vrouwen, kinderen, hadden een soort van sneetjes op hun gezicht. En nou, de hoge mensen die een hoge positie hadden in het land, die zouden dat dan op hun voorhoofd moeten hebben. Dus het zou inderdaad kunnen dat ze elkaar aan tatoeages herkenden.
Ja, als je uit je eigen omgeving wordt weggerukt en verscheept, letterlijk als een product, je wordt echt ontmenselijk natuurlijk. En dan is het heel fijn dat je op die manier wel nu je kunt vasthouden aan je identiteit. Ook al is het maar door inderdaad de versieringen op je gezicht of
ja, of de verhalen die je kan vertellen aan elkaar van een land waar je misschien zelf je voorouders geweest waren, maar wel ja, dat weten we wel, dat dat echt wel doorgegaan is. Misschien niet per se van de mensen uit Ardra, maar verhalen die blijven met de mensen meegaan.
Beetje bij beetje is het perspectief op deze kroon natuurlijk verschoven. Hoe kijken we nu naar deze kroon? Hoe zouden we ernaar moeten kijken, volgens jou?
Nou ja, wel echt als een bewijs van de consequenties die de handel van de Europeanen in Afrika had. Er waren diplomatieke geschenken nodig om deze vorst over te halen om met hen te handelen. En door de Europese aanwezigheid, door de Europese vraag, werden ook steeds meer mensen tot slaaf gemaakt in Afrika, omdat de vraag heel hoog was. En daardoor ook, als een vorst machtig en rijk wilde blijven, dan moest hij ook mensen gaan leveren aan de Europese handelaren. Dus het laat heel erg die consequenties zien. En het brengt ons misschien ook wel dichter bij hoe dat nou precies werkte, de slavenhandel, hoe het nou precies kon gebeuren. Nou, wat deze kroon nog niet laat zien, is eigenlijk nog wel zo heel veel. Want deze kroon laat eigenlijk nog weinig zien over het koninkrijk Ardra zelf en over de mensen die daar door de handel, door de vraag van de Nederlanders, van de Europeanen,
slachtoffer werden van het systeem.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn nog dingen die misschien, die nu steeds meer ook verteld kunnen worden en mogen worden door onderzoek dat gedaan wordt. En dat we steeds meer een beeld krijgen van wat was dit koninkrijk? Wie waren de mensen die daar
tot slaaf
werden gemaakt. Ja, dus het stelt eigenlijk ook heel veel vragen nog, deze kroon. En ik denk dat het ook een vraag is die mensen zichzelf zouden vragen als ze het museum inlopen en de kroon ziet staan van, maar wat zit hier achter?
In de volgende aflevering, prentmaker, ondernemer en mantelzorger. Magdalena de Passe wist al die rollen met verven te vervullen. In deze aflevering praat ik over haar artistieke kwaliteiten met junior conservator prentkunst Manon van der Mullen. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijker vinden.